Emoties. We hebben ze allemaal. Ze hebben nut en ze hebben functie. Maar man, oh man, wat willen we ze toch graag vermijden. Vandaag bespreek ik stap 4 en stap 5 van het 7-stappenplan van Emotie Eten de Baas met onze specialist Stephanie. Zij behandelt, net als ik en alle andere specialisten, mensen met het 7-stappenplan om zo volledig van het emotie eten af te komen. We bespreken waarom het dus zo gemakkelijk is om emoties te vermijden. Maar we bespreken ook hoe je heel praktisch emoties toch meer kan toelaten in je leven. En wat het je dan uiteindelijk dus ook oplevert. En wil jij weten wat emoties eigenlijk te maken hebben met een hele goede horrorfilm? Blijf dan vooral luisteren. Welkom bij de podcast Liefde in plaats van chocola. Stephanie, welkom. Leuk dat jij vandaag tijd hebt vrijgemaakt om met mij de podcast op te nemen. En ik heb in de introductie al aangegeven dat we het vandaag gaan hebben over stap 4 en stap 5 van het 7-stappenplan. En ik wil eerst eigenlijk even het woord aan jou geven, Stephanie. Dan kun je even kort uitleggen. Want normaal gesproken neem ik de podcast natuurlijk op met Anna, maar nu met jou. En vind ik even leuk dat jij even jezelf kort voorstelt van wie jij bent en waarom wij vandaag die podcast samen opnemen.
Ja, leuk om hier aan mee te mogen werken. Het is mijn eerste podcast en dan ook nog een keer voor Emotie Eten de Baas. Dus ik vind dit wel heel erg leuk hoor. Nou, voor de luisteraars, mijn naam is Stephanie Suprian. Ik ben al zo'n 12 jaar diëtist in mijn eigen praktijk, diëtistenpraktijk Salus. Ik werk in Overijssel en ik ben Emotie Eten de Baas specialist officieel sinds 2018. En ik geloof dat ik de eerste bijscholingen zo 2015, 2016 ben gaan volgen. Ik heb een kleine praktijk met twee dames in dienst die ook of werken als emotieetende baasspecialist de opleidingen doen om specialist te worden. Dus nou, dan kun je daaruit denk ik wel afleiden dat ik het wel heel belangrijk vind voor mijn praktijk.
Ja, dat is de zekerheid af te leiden. Ja. En al jarenlange ervaring ook met het 7-stappenplan.
Ja, inderdaad.
Heel goed. Hey, en we gaan het dus vandaag hebben over stap 4 en stap 5. Hè? Want we hebben het met de luisteraars eigenlijk al gehad over stap 1, 2 en 3. En dan doorlopen wij eigenlijk, zoals ik dat vaak aangeef, het eerste stuk van het stappenplan gaat over inzicht. Hè? Mm-hmm. Namelijk, in welke situatie ga je nou eten? Wat voel je dan eigenlijk? En wat zou je eigenlijk het allerliefste willen? Het gaat dus nog niet zozeer over het doorbreken van het gedrag, maar heel sterk over inzichtelijk krijgen wat je triggers eigenlijk zijn om te gaan eten. Hè?
Ja.
En we gaan het dus nu echt de stap maken naar gedragsverandering. Naar oké, wat ga je nu concreet anders doen? En dan komen we bij stap 4 en stap 5 uit.
Ja.
En daar werk jij dus mee in de praktijk. En,
zeker
hè? Ja, dus ik ben eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig en ik denk de luisteraars ook van ja. Wat houdt dat stap 4 dan eigenlijk in? Hè? Wat bespreek jij dan bij stap 4?
Stap 4 is verduren. Oftewel ervaren wat er is. Stilstaan bij wat er is. En ik merk in de praktijk dat het dan toch voor een hele hoop mensen ontzettend spannend wordt. Ja. Want ja, ik zie toch vaak dat wanneer mensen voor emotie eten de baas bij mij binnenkomen, dat ja, alles in het emotie eten is één grote kluwen voor ze. Het is een onoverzichtelijke bal aan emoties, frustraties en verdriet in veel gevallen. Nou, met de eerste drie stappen is inderdaad het inzicht. Hè? Wanneer speelt het emotie eten nou echt een rol? Dat is natuurlijk al heel mooi, maar ja, dan moet je ermee aan de bak.
Ja.
Ja, en dan komt het voor een hele hoop mensen toch wel heel dichtbij.
Ja.
En ik vind het zelf eigenlijk stap 4 een van de belangrijkste stappen.
Om het echt te kunnen afleren, bedoel je?
Maar ook als ik kijk naar, nou ja, ik zie natuurlijk niet alleen emotieeters in de praktijk. Ik zie ook andere mensen voor andere problemen. En dan zie ik toch wel dat durven leren stilstaan, dat iets is wat we tegenwoordig ontzettend afgeleerd zijn.
Dus überhaupt.
Ik merk het ook bij mijzelf. Ik heb niet alleen een praktijk en werknemers. Ik ben ook moeder van 2 kleine kinderen. Eentje jonger dan 1 jaar en de andere jonger dan 4. Alles eromheen. Er schijnt nog een sociaal leven te zijn. Wat ik nog moet hebben.
Niet als je een kind van 1 hebt.
Nee. En ik merk gewoon dat het met de dagelijkse gang van zaken, het is heel makkelijk om maar door te blijven razen.
Ja.
Maar ook voor mij als mens is af en toe een time-out nemen en stilstaan bij wat er is. Goh, hoe is de relatie met mijn man? Wanneer heb ik hem voor het laatste knuffel gegeven?
Ja, precies. Als we alleen maar bezig te zijn met de dingen die allemaal gedaan moeten worden, bedoel jij ook.
Precies.
Hè? Want het is in de waan van de dag.
Precies, de waan van de dag. En inderdaad, juist gewoon durven stil te staan en je dezelfde vraag te stellen van joh, wat er nu allemaal gebeurt, wil ik dat überhaupt?
Ja, wat vind ik hier eigenlijk nog leuk aan? Ja.
Wat voel ik eigenlijk?
Ja, wat voel ik er eigenlijk bij? Dat is het ook, hè?
Ja. Dat is het inderdaad, hè? En wat heeft ertoe geleid dat ik mij zo voel zoals ik mij nu voel? Dat vind ik gewoon de essentie van stap 4.
Ja.
Dus dat is een groot onderdeel van emotie eten de baas 7 stappen. Maar ook zeker in andere gesprekken is het iets waar ik me altijd heel erg bewust van probeer te zijn. En het dus ook in mijn eigen leven zo goed mogelijk was.
Ja. Ja, want jij zegt eigenlijk dus van het is überhaupt lastig. En voor onze cliënten is het ook nog eens lastig, omdat ze natuurlijk gewend zijn om niet te voelen en dan maar te gaan eten.
Ja.
En dus daarin ook geen keus meer ervaren. Het voelt een beetje als een verdomme feit vaak voor ze. Hè? Van, ja, maar ik voel me nu zo, of het is nu zo ellendig, dus ik ga nu maar eten. En jij zegt dus eigenlijk van, het hoort ook wel heel erg bij de tijd of zo waar wij in leven. Mensen denderen maar door.
Ja. Het wordt ook een beetje, als je kijkt naar social media, het wordt er ook gewoon naar gemaakt.
Ja.
Werk, e-mail, altijd bereikbaar kunnen zijn. Alle WhatsApp-groepen waarin je zit, niet alleen als ouder, maar ook voor werk. En dan toch de onderliggende verwachting te reageren.
Ja.
Welk moment van de dag dan ook. Dus het is het is haast een maatschappij geworden van alleen maar reageren.
Ja. Actie-reactie eigenlijk.
Ja.
En geen moment om even stil te staan en te denken. Ja. Wat doet het eigenlijk met mij? Wat vind ik hier nou eigenlijk van? Laat ik hier even niet op reageren. Misschien dat even uitstellen. Maar vooral ook even die bezinning bij jezelf. Dus het gaat ook heel erg over bezinning eigenlijk, hè?
Ja, inderdaad. Maar ook laten bezinken. Dat je weet dat er een reactie bij je is, maar die je nog niet direct kan verwoorden. De tijd dan durven nemen of durven aan te geven van joh, ik moet hier even over nadenken, ik kom erop terug.
Ja.
Dat is echt weer iets wat mensen moeten weer leren.
Leren stilstaan
bij wat doet dit met me?
Ja.
En de grote groep natuurlijk aan emotie-eters die ik zie in de praktijk zijn toch vooral vrouwen.
Ja.
Van 30 tot 50 is toch wel de grootste groep. En ja, dat zijn toch vaak wel de verzorgende moeders, de verzorgende partners. Letterlijk soms verzorgende in verpleeghuizen, vrouwen die gewoon in de zorg werken. Dus dat geven aan anderen, dat zit er gewoon haast ingebakken.
Ja.
Maar de vraag van, ja, maar wat doet dit met mij? Wat heb ik nodig? Dat daar is geen ruimte voor.
Nee.
Ja.
Dus eigenlijk wat jij zegt is dat een van de thema's die je heel vaak tegenkomt als het daarover gaat, is toch wel van, oh ja, maar dan moet ik dus ook echt gaan stilstaan bij mijn eigen gevoel en behoeften.
Ja.
Maar daar komt natuurlijk dan uit voort dat ik daar misschien ook iets mee mag. En dat vinden ze dus heel spannend. Hè? Dus jij zegt eigenlijk van, ik merk bij veel vrouwen die ik daarin begeleid, dat het aangeven van die behoeften en daarmee dus eigenlijk ook van een stukje grenzen, maar ook een stukje opkomen voor jezelf, dat wel een terugkerend thema is dus bij jou in de praktijk.
Ja. Dat
en heb
is,
je dan ook
dat,
mannen?
Het is iets wat ik heel veel wel zie inderdaad. En voor mannen is het eigenlijk ook wel zo. Alleen kan zich dat op andere manieren uiten. Dan zie je toch vaak wat meer de traditionele verwachting van als man ben je, zorg je voor de inkomsten, dus je zorgt voor je gezin. Maar ja, mannen zijn ook mensen. Die hebben ook emoties, die hebben ook twijfels. Is dit wel, ben ik wel op mijn plek op dit werk, bijvoorbeeld? Ja, als je ook daarin niet stilstaat en voelt wat het met je doet, ja, gaan ook die gewoon richting een burn-out.
Dus dit is eigenlijk, zeg maar, boven de seksen uit, hè? Dus dan,
ja, zeker weten.
Op andere vlakken, maar eigenlijk lopen we allemaal op een bepaald moment in ons leven aan tegen het feit van, oh ja, stilstaan, bezinnen, wil ik dit eigenlijk wel? Is dit de koers die ik aan het varen ben? Dat vinden we gewoon echt heel erg lastig. En om dat dus niet te hoeven voelen en ervaren, gaan we naar andere dingen doen, waaronder eten.
Ja.
En je zegt, eigenlijk hebben mannen dat ook, en vrouwen ook. Je noemt ook wel echt zo'n leeftijd, hè? Tussen de 30 en de 50. Dat is wel een beetje de leeftijd waarin het gebeurt, vind je niet? Waarin we de meestal of carrière gaan maken op het werk, of inderdaad, nou ja, wij zijn wel van die idioten die dan zo'n eigen praktijk gaan starten en daar van alles mee willen. En kinderen en zo.
Ja.
Maar ja, en dus het is ook wel echt een fase in je leven waarin heel veel dingen gebeuren eigenlijk. Dus dat herken jij ook.
Ja, zeker weten. Wat dat betreft, het was haast te mooi om waar te zijn. Maar 2 maanden na mijn 30ste had ik een kleine 30ers-crisis. Nou ja, eigenlijk was het gewoon een volle burn-out waarin ik zat. Maar toen zat ik ook met de vraag van, ja, is dit het nou? Moet ik doorgaan op deze voet? Wat wil ik nou eigenlijk? Ik zat gewoon compleet klem. Maar dat had ook terugkijkend te maken met niet stilstaan.
Nee.
En aan mezelf de vraag stellen van, ja, wacht eens even, wat wil ik nou eigenlijk? Je neemt natuurlijk ook verwachtingen mee vanaf kind, in je tienerjaren, in je jonge twintiger jaren, van wat hoort. Je moet carrière maken, je moet een gezin willen, en als vrouw moet je alles willen, hè? En carrière, en een gezin, en een sexy lijf à la Doutzen Kroes en een happy man. Ja, maar wat wil jij eigenlijk? Als je al denkt,
en een mooi make-upje op en gesteld haar.
Moet ik wel mooi en stralend zijn, en vergeet niet je Instagram feed, die moet helemaal up-to-date zijn.
Ja, precies. En terugkijkend zeg je eigenlijk, was het ook wel heel erg niet stilstaan bij wat ik eigenlijk wilde, maar je was dus ook wel heel erg gevoelig voor dat normatief denken. Van wat is nou eigenlijk normaal?
Ja, nou, ik weet niet in hoeverre je er dan gevoelig voor bent. Ik denk dat het ook te maken heeft met ook weer niet erbij stilstaan, maar het gewoon aannemen voor dit is wat je doet. We leven natuurlijk ook wel in een maatschappij die is gericht op het gezin. Als vrouw ben je moeder.
Ja.
Heb je een zaak? Je ziet alleen maar de succesverhalen.
Ja.
Meer omzet, meer succes. Dus op het moment dat dat niet gebeurt, of iets loopt niet zoals alles het voordoet zoals het zou moeten, ja, dan kan het gaan knagen. Maar sta je daar dan niet bij stil en je hebt zoiets van, ja, maar dit is wat ik moet doen, dan ga je aan jezelf voorbij.
Ga je over grenzen eigenlijk. Ja.
Je eigen grenzen heen, ontevredenheid ontstaat. Maar ook daarbij sta je niet stil waarom je ontevreden bent. Dan is die reep chocolade, die smeert daar een mooi laagje overheen.
Ja.
En het is de eerste stap richting emotie eten. Of stress eten welke naam je het wil geven.
Het is maar welke naam. Eigenlijk is het een overlevingsstrategie, hè?
Ja.
Van inderdaad altijd maar heel hard werken en alle ballen in de lucht willen houden. Dan kan dat emotie eten heel erg voelen als en nu ik, hè? Nu mijn moment.
Precies.
Inderdaad, je niet begrepen voelen kan natuurlijk een moment zijn in je leven dat je dat zo ervaart. En dan kan emotie eten die troost bieden, hè? Maar het is vaak toch een soort van overlevingsstrategie.
Ja.
Omdat je eigenlijk niet, je zit in dat kluwtje wat je al zo mooi zei. En je komt er niet meer uit, je weet het eigenlijk. Maar dan zeg je, dan heeft dat eigenlijk al te maken met dat je van tevoren al niet vaak genoeg die bezinning hebt gepakt.
Ja.
Want als jij dan nu zeg maar kijkt naar jezelf, hè, want je hebt echt een druk bestaan, dat weet ik van jou. Hè. Je hebt een drukke praktijk, je hebt inderdaad een jong kindje, nog een jong kindje erbij.
Mm.
hè, twee dames.
Eentje was, niet genoeg. Kom, we doen er nog een tweede.
Ja, dat kriebelt dan ook, hè? Ja, ja, nou, en je hebt natuurlijk die verantwoording voor die twee dames die bij jou in dienst zitten. Tenminste, ik kan me voorstellen dat dat zo voelt, hoor. Van ja, ik moet die praktijk natuurlijk wel draaiende houden, ondanks mijn zwangerschappen en zo. Want ik heb ook twee dames waar ik verantwoordelijk voor ben. Merk je dat je dus wel met regelmatig dat stilstaan moet inplannen? Hoe doe jij dat bijvoorbeeld praktisch?
Ik moet zeggen, het leren stilstaan is al iets wat in de afgelopen 8 jaar al voor mij een noodzaak is geworden. Op mijn 30ste ben ik in een burn-out terechtgekomen. En onbewust heb ik toen eigenlijk de 7 stappen van emotie in het baas zelf al toegepast.
Oh, wat grappig.
Toen ik dat ook zag, had ik zoiets van, hey, vrek. Dus dat was ook voor mij een aanleiding. Ja, ik had zoiets van, nou, dit is wat ik weet, joh.
Ja, wat grappig. Maar daardoor wist je dat het werkt.
Ja, precies. Dus daarom had ik zoiets van, ja, ik ga specialist worden. Dit is het gewoon voor mij. Het was zo'n moment van herkenning. Dat ik dacht, ja, hier iets niet mee doen, dat kan gewoon niet.
Oh, wat goed.
Maar goed, in het proces dus om weer, tot mezelf te komen, heb ik dus ook ervaren dat, ja, voor de emoties weglopen, werkt gewoon niet.
Nee.
Stilstaan en ze durven voelen, het is dan in het moment, kan het soms best heftig lijken.
Ja.
Je overleeft het.
Ja.
Je gaat niet dood aan emoties. Het kan soms lijken alsof je erdoor wordt overspoeld, maar dat is maar de korte piek en daarna neemt het al af.
Ja.
Wat voor mij een hele grote hoofdemotie was angst. Het was gewoon echt gewoon angst. Ik liep weg voor angst. Ik probeerde gewoon letterlijk door hardlopen voor de angst weg te lopen.
Oh, echt?
En ik ben met een coach ben ik die angst aangegaan. Ik heb hem gevoeld. Nou, dat was janken.
Ja.
Echt lelijk, hè? Snot uit de neus, janken werd.
Ja.
Sindsdien heb ik nooit meer die piek in angst ervaren. Het is nooit meer zo heftig geweest als toen 8 jaar geleden.
Nee, want hij was er nog wel, zeg maar nooit meer zo heftig als toen die ene moment dat je er doorheen.
Tuurlijk, het is een basisemotie. Dus tuurlijk, je maakt je zorgen, hè, is in essentie ook angst. Soms denk ik ook wel eens, ja shit, hè, gaat het allemaal uitkomen qua financiën? Met 2 mensen in dienst heb je ook gewoon meer kosten. Dus ja, soms denk je wel van, dit vind ik niet zo leuk wat erin komt en wat eruit gaat, want het is praktisch gelijk. Maar dan nog, ik heb geleerd wat de signalen zijn waarop ik al eerder moet reageren.
Want dan herken je dat, zeg maar, bij jezelf als zijnde van, nou voel ik mij angstig hierover. Dit is dus de angst die weer opkomt.
Ja, ja.
Door dat gewoon
Maar in plaats van dat ik ervoor wegloop, heb ik mezelf gewoon geleerd in die 8 jaar van oké, laat ik bij dit gevoel eerst stilstaan.
Ja, ja, ja.
Is het zo? Ja. Is er een reden om me nu zorgen te maken? En ik heb ook nu gewoon geleerd dat het nog steeds een eerste impuls is om direct een beetje in de stressstand te schieten. Van, god, zie je wel, het gaat niet lukken. Maar ik dwing mezelf om daar langer bij stil te staan en echt naar de feiten te kijken. Van, ja, maar klopt dit wel wat ik nu voel? En daarmee kan ik mezelf rustig weer terugbrengen in een gezonde stand. En dan is eigenlijk in 99% van de gevallen is voor mij gewoon de conclusie van, oh ja, die eerste impuls was oud zeer. Het is het gewenningspatroon van mijn lijf om daarin te schieten. Maar nu ik weet, alles komt goed.
Ja. Ja, en ook wel een beetje, als ik het zo even op aan mag haken, ook wel een beetje dat oplosreflex, hè? Want wat ik bijvoorbeeld bij mezelf ook merk, als ik deze angst die jij nu omschrijft, die herken ik. Hè? Ik denk dat alle ZZP'ers die luisteren dit herkennen. En even een zijstraat naar ZZP bestaan. Hè, maar ik heb bijvoorbeeld de afgelopen tijd niet zoveel aanmeldingen gehad. Hè? Terwijl jij weet van mij, ik zat daarvoor gewoon hartstikke vol. Hè? Maar dat vind ik dan ook zo raar.
Ja.
Gaat je brein dus echt heel erg in een oplossingsreflex. Hoe kan het nou? Wat heb ik verkeerd gedaan? En weet je, dat is zo lastig je vinger op te leggen ook. Want het is ook een beetje de kosmos, zou ik bijna willen zeggen. Maar uiteindelijk, net wat jij zegt, ik ben geneigd dan om daar ook een soort van voor weg te gaan. Want ik word angstig en ik denk, ik ga het niet redden. Ik kom niet goed zo. En dan krijg je allemaal dat soort gedachten. En dan, nou echt, Steven, ik kan je eerlijk zeggen, ik kan gaan googlen op banen, hoor. Dat ik denk, oh, waar kan ik in loondienst? Dat zie je mij dan doen.
Heel herkenbaar. Ik heb ook zoiets van, een side hustle. Ik heb een side hustle nodig. Oh, zou ik honden gaan uitlaten of zo in de buurt?
Andere carrière-opties. Ja, die ken ik ook.
Of schoonmaken in de ochtenduren. En ik heb zoiets van, joh meid, daar heb je de tijd niet voor.
Nee,
en
dat opschij uit. Ja.
Dat is gewoon eventjes die eerste impuls van, oh shit.
Oplossen,
ik
het hè? Ik wil het oplossen.
Ja.
Ik wil het oplossen. En inderdaad, ik ben er ook heel erg bij stilgestaan. Want ik herken ook heel sterk van, oké, sta er maar even bij stil. Het is even wat het is. Probeer maar even feiten. En ik ben gewoon heel feiten gaan opschrijven. Hoeveel aanmeldingen had je toen? Hoeveel aanmeldingen had je toen? Hoeveel aanmeldingen had je toen? Hoeveel aanmeldingen heb je toen? Oh ja, dat is inderdaad wel structureel minder. Hè? Conclusie. Nou ja, want je staat er al veel meer bij stil. Hè? Op een feitelijke, rustige manier ben ik er gewoon even naar gaan kijken. Ja, het kwam ook wel bij me op, hè, van ach ja, podcast opnemen, emotie eten, de baas opstarten, opleidingen gaan geven. Ja, er is wel wat minder focus geweest op mijn eigen praktijk. Ja. Veel meer de focus natuurlijk op het gedeelte emotie eten, de baas. Oh ja, dacht ik toen. Oh ja, nou, letterlijk dacht ik toen, nou, dat heb ik dus nu even te verduren.
Ja.
Dat dacht ik letterlijk toen. Ja, dit heb ik dus echt nu te dragen, want door... Ja, dat is gewoon puur, hè? Doordat je de focus toch elders legt, gaat dat lopen. Maar ja, blijft misschien jouw praktijk wel wat achter. Ja. Ook wel een beetje met het idee maar achterover, ja, de aanmeldingen komen toch wel. Nou, het is wel weer een harde confrontatie met, nou, dan mag je dus nog steeds je best voor doen in dit.
Hè, ja. Dus, ja.
En dan zakt het alweer. Ik wil niet zeggen dat de angst weg is. Ik wil natuurlijk nu straks gewoon mijn agenda openen en dat er weer 3 aanmeldingen zijn, maar... Het is wel minder, hè? De piek is eraf. Dat is wat jij bedoelde te zeggen. Het is niet meer zo alles overheersend en oplossen en banen zoeken en inderdaad carrière switchen. En nou, dan ga ik mijn honden uitlaten. En inderdaad, zo herkenbaar wat je zegt. Maar dat stukje, dat is eigenlijk paniek, hè? Zou je bijna kunnen zeggen.
Eigenlijk, inderdaad. Ja.
En ik leg het ook wel eens uit aan mijn cliënten. Ik weet niet of je dat herkent. Van, we willen ingrijpen voor die piek. Mm. En we willen niet naar die piek toe. En er is niets zo effectief dan chocolade gaan eten. Want dan, bam, gevoel gekalmeerd. Ja. Hè? Want je zit dan tegen die piek aan. En je voelt waarschijnlijk dan een beetje de paniek. Misschien niet om het onderwerp dat jij nu bespreekt, maar om iets heel anders. Hè? Maar ik denk dat iedereen zich wel herkent in dat gevoel van, oh god. Hè? En mensen pakken dan chocola of wat je dan ook pakt. En dan zakt dat gelijk, hè?
Ja, het is inderdaad echt een uitlaatklep op dat moment. Ja. Ah, het
komt uit de lijf. Spanning. Ja.
Dus dalig. En natuurlijk ook gewoon verslavend.
Verslavend? Maar
het knaagt wel nog steeds in je achterhoofd.
Ja.
Het is natuurlijk weg. En wat je natuurlijk ook hebt, is de andere kant. Want wat ik ook heel veel zie, is dat ook... druk zijn en maar door blijven hollen ook wordt gebruikt als strategie om ook juist die emoties niet aan te hoeven gaan.
Nee.
Dus dat is op de andere kant, dat ik ook echt met mensen zo probeer te leren van neem nou meer rustmomenten op de dag zelf om je te leren af te remmen en niet steeds in die drukke toestand te blijven, in die actiestand te blijven.
Ja, dus jij zegt eigenlijk dat als mensen dus continu in de actie staan, eigenlijk al tegen die piek aan die wij net omschreven, van moeten dit, moeten dat nog, en helemaal zo in die hoge energie, dan is het eigenlijk ook wel logisch dat je dan s'avonds op de bank dat ik mensen dan daar bewust van maak van oké, niet zo hoog in je energie, hè, geef ook maar wat minder gas. Ja. Als je meer pauze in, ga even een kopje om, dan kom je ook minder hoog in je energie thuis. En dan is de kans dus ook minder groot dat je dus wegzakt.
Ja.
En dan eigenlijk niet meer bewust kan kiezen. Hè? Want dan voelt het natuurlijk als een verdomme feit van, nou kan ik alleen nog maar eten.
Ja. Dat ook, maar ook dat er gewoon echt... dat er ook gewoon echt vrouwen zijn die gewoon zo vastzitten dat ze echt vluchten in het druk zijn.
Ja.
Als ik maar druk ben met alles om mij heen en niet met mezelf, dat is ook gewoon een copingstrategie geworden. Ja. Want ja, ik heb geen tijd voor mezelf. Ik heb zo druk. Nee, ik kan echt niet aan mezelf toe komen. Nee.
Maar daar loop ik dan tegenaan. Maar wat geven ze dan praktisch mee, zeg maar? Waardoor ze bijvoorbeeld wel even dat kopje koffie rustig gaan drinken?
Wat ik dan al vaak met ze... Nou ja, wat dan bijvoorbeeld een opdracht is die ik ze dan al vaak geef, is 3 keer 1 minuut.
Oh ja, heel klein dus.
Niemand ja. heeft het zo druk dat ze op een dag niet 3 keer 1 minuut stil kunnen staan.
Ja.
Dus iets wat ik ook zelf heb geleerd van een eigen coach. Die zei gewoon van ja, 's ochtends, 's middags en dan einde van de dag pak je 1 minuut. 'S ochtends kijk je vooruit. Wat wil ik deze dag gaan doen? Halverwege de middag 1 minuut. Nou, hoe gaat het tot nu toe? Moet er nog iets extra worden gedaan vanmiddag of ben ik op koers? En 's avonds 1 minuut terugkijken naar hoe ging deze dag? En wat zou ik morgen eventueel anders willen doen?
Ja. Ja, en jij en ik weten natuurlijk uit ervaring dat die 1 minuut, dit worden 5 minuten.
Hè? Het gaat om een begin.
Het gaat om het begin en inderdaad, als het beginnetje er eenmaal is...
Desnoods 30 seconden, iedereen...
Ja, precies. Ja.
Je moet ook naar de wc gaan. Nou, 3 minuten.
Ja, en dan weet jij dus eigenlijk wel dat het effect is als iemand dat echt gaat oefenen, dat hij waarschijnlijk bij jou in de praktijk terugkomt en zegt, nou, het was wel langer dan 1 minuut. En dan denk jij, yes, gelukt.
Ja. En dat natuurlijk, met 1 minuut maak je het gewoon heel behapbaar, overzichtelijk. Ja. Desnoods zetten ze een stopwatch. Zet een stopwatch, dan weet je precies hoe lang 1 minuut is geweest. Maar ergens moet een begin worden gemaakt met leren gebeuren, leren stilstaan.
Ja. Ik vind ook wel een mooie term wat jij zegt van stilstaan. Hè? Want ik merk wel dat als je de term verduren gelijk gebruikt, mensen soms inderdaad ook gelijk afschrikken van oh god. Hè? En meteen inderdaad dat beeld krijgen van oh, dan ga ik hele heftige emoties ervaren. Maar dit is ook wel een hele mooie tussenstap. Hè? Van, nou, begin het met stilstaan, hè? Afremmen. Hè? Ja. Dat is ook niet meteen heel heftig naar de emotie toe, maar het maakt wel dat je al meer een gewoonte creëert bij even rust pakken. En dan weten wij natuurlijk wel dat dat alsnog gaat komen. Maar
het is een begin. En wat ook heel mooi hand in hand gaat met het stilstaan, is de bodyscan.
Ja.
Al leren de bodyscan toe te passen, leren naar hun lijf te luisteren, te voelen. Ja,
daar pak je heel veel mee. En even voor de luisteraar, de bodyscan, dat is een oefening uit de mindfulness. En eigenlijk is het een oefening waarbij je via, iemand... Wij hebben hem ook ingesproken als emotie-eter de basis. Ik zal hem ook even bij de show notes neerzetten. Hè, voor degene die het wil proberen, die kan hem dan gelijk ook downloaden. Maar het is eigenlijk een oefening die via geleide oefening, zo noem je dat eigenlijk, je helpt om even weer tot stilstand te komen in je geest. Maar ook zeker even je lichaam erbij betrekt. Hè, van hoe voel je je eigenlijk ook in je lijf? Dus je pakt daar heel veel mee. Hè, en het stilstaan en wat voel je nou emotioneel, maar ook wat voel ik nou lijfelijk eigenlijk. Ja, en hij duurt, hoe lang duurt hij? 3 minuten?
7 minuten?
Ja, 7 tot tussen de 3 en 7 minuten. Volgens mij is die voor mij ergens tussen de 4 minuten, maar ik praat snel. dus in principe, iedereen zou daar tijd voor moeten kunnen vrijmaken. Hè? Dat moet lukken. Ja,
ja, zeker.
Dus die zet jij ook veel in. Hey, en even terug, ook praktisch gewoon. Hè? Want mensen kunnen natuurlijk ook naar deze podcast luisteren en denken, jeetje, wat een thema's allemaal, te spannend. Ik merk ook wel dat ik soms situatie voor situatie begin. En dan zeg ik van we kunnen het ook niet allemaal in 1 keer. En dus laten we eens beginnen bij de situatie bijvoorbeeld 's avonds op de bank. Zet jij ook nog wel eens echt actief dat afleiden in? Zo van voelen is nog te spannend. Dus ga in eerste instantie gewoon andere dingen doen om ervoor te zorgen dat ze niet gaan doen. Dat zeg jij ook heel vaak in. Ja, maar dan gaan ze dus nog niet echt stilstaan in verduren. Maar dat is echt puur die afleiding zoeken om maar niet te gaan eten.
Ja.
En wat adviseer jij dan? Of laat je het de cliënt heel erg zelf bedenken?
Over het algemeen is toch de to-go afleider voor mij, waar ik toch altijd wel mee begin, is ga even uit de situatie. Ja. Desnoods of in de deuropening even een frisse neus halen.
Ja. Dat, heel kort en simpel dus hier.
Ja, ja, het hoeft niet groot te zijn, maar ga gewoon even in de deuropening staan en ga 3 keer even diep in- en uithalen.
Ja.
Zo klein, zo simpel kan het wel zijn.
Je bedoelt uit die situatie is dus dat je zit weer op de bank en je voelt je weer helemaal bleu en leeg.
Ja.
En je hebt de gang naar de koelkast alweer gevonden.
Mm-hmm.
Je zegt letterlijk uit dat patroon stappen.
Ja.
Letterlijk eigenlijk door te zeggen, oké, loop eerst nou even naar de deur. Dus steek je kop even om de deur heen. Even die frisse lucht.
Ja.
Even tot 10 tellen.
Ja.
Wat doe je nog meer? Of wat laat je mensen doen?
Nou ja, ook eigenlijk weer even vanuit het hoofd weer even terug in hun lijf laten komen. Dus met de handen doen.
Ja,
ook creatief zijn. Ook voor mezelf. Ik doe het haast veel te weinig. Maar op de een of andere manier kleurplaten inkleuren.
Ja.
Zo simpel, maar zo relaxed. Of een sudoku puzzel of iets anders. Maar geef het lijf ook wat te doen. Ik merk dat ook vaak gewoon heel goed helpt om even uit dat hoofd weer even terug in dat lijf te komen.
Ja, en inderdaad, omdat je puzzel natuurlijk ook actief denken aan, op een ander vlak aanzetten. Hè?
Ja.
Dus je wordt weer gestimuleerd om heel exact te denken, dus niet uit emotie te handelen.
Ja, over het algemeen probeer ik altijd iets te vinden wat complementair is met wat mensen in de dagelijkse dingen doen. Dus werkt iemand heel fysiek, dan hebben we wel eens van, nou, ga iets met je hoofd doen.
Ja.
En heeft iemand juist heel erg veel denkwerk, hè, de typische computer, administratief werk bijvoorbeeld. Oké, maar ga dan wat met je lijf doen.
Mm-hmm.
En dan, dat hoeft niet dan direct sporten te zijn, maar juist dat creatieve knutselen.
Ja.
Kunnen handwerken,
haken, breien.
Haken, breien, noem maar op.
Vouwen is ook iets met je handen doen. Ja.
Desnoods de keuken poetsen. Ja, het hoeft niet ingewikkeld te zijn.
Nee.
De maaltijd van de volgende dag voor te bereiden. Ja, wat past bij de persoon in kwestie?
Ja, maar dus ook letterlijk weer uit de situatie. Hè? Dus niet blijven hangen in de situatie, maar ook echt letterlijk uit de situatie.
Ja.
En dan nog een vraag, wat mij en misschien de luisteraar ook wel dan bezighoudt. Als je alleen maar gaat afleiden, hè, dus als je de trek en de hang om te gaan eten alleen maar afleidt, kan je dan, denk jij, van het emotie-eten afkomen? Of?
Nee.
Je moet uiteindelijk gaan verduren, hè? Ja, ik hoor het eigenlijk al in je intro, hoor. Maar
nee,
je zult uiteindelijk die gevoelens, want het is een beetje eromheen dansen, hè?
Ja, precies.
Oké, ik ga niet eten, maar ik ga niet bewust afleiding zoeken. En dan ben ik het moment ook weer door. Maar jij zegt, uiteindelijk is het eromheen. Dus je moet door dat gevoel een keer heen. Net zoals wat jij zo mooi omschreef met jouw ervaring. Ja.
Ik heb toch zelf altijd een beetje het idee. Tenminste, zoals ik het dan zelf heb ervaren, is emoties zijn er om te voelen.
Ja.
En als je ze niet wil voelen, als je ze probeert te ontwijken of probeert te onderdrukken of onder een laag chocolade smeert, ze zitten er nog steeds.
Mm-hmm.
En pas op het moment dat je zegt van, kom maar op.
Mm-hmm.
Ik weet niet wat er komt aan emoties, maar ik zit er klaar voor, ik ga voelen. Heel veel mensen hebben dan het idee van dat ze dan worden overspoeld. Maar eigenlijk wil die emotie alleen maar worden erkend.
Ja.
Ja, ik ben bang. Ja, ik ben boos. Ja, ik ben gefrustreerd. En dan verdwijnt het eigenlijk al wel weer. Dan ben je al heel snel over die piek heen. Maar die emotie, dat is toch echt een signaal van, hé, luister, er is iets. We willen jouw aandacht.
Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk, die emotie die moet aandacht krijgen. En dan en eigenlijk wil die emotie niks anders dan even gehoord worden van wat er is, toch?
Ja, emoties zijn gewoon onderdeel van ons mensen en ze willen gehoord worden.
Ja.
En als je dat doet, dan is eigenlijk al het grootste deel van het werk gedaan. Maar dan is het aan jou de keuze van wat wil ik en wat kan ik met deze emotie doen? Want het is een signaal. Het is een signaal van er is iets.
Ja, en dan komen we eigenlijk tot de laatste stappen van onze stappenplan. Hè? Die gaan we dan een andere keer opnemen. Emoties hebben functies. Hè? als je ze dus, hè, wij nodigen mensen actief uit om of afleiding te gaan zoeken of echt inderdaad die emoties te laten opkomen. Ik hoor jou ook zeggen, en daar ben ik het mee eens, dat alleen met afleiden kom je er niet. Hè? De uitnodiging is echt die emotie te gaan verduren om definitief met het emotie-eten te kunnen afrekenen. En je zegt op het moment dat je structureel die emoties laat opkomen, ja, die hebben functie. Hè? Dan kom je eigenlijk ook op dat feitelijk kijken. Hè? Van ja, wat probeert mij nou eigenlijk feitelijk te vertellen? Ja, en dan kom je eigenlijk op stap 6 en 7. Hè? Van wat ligt daar nou eigenlijk onder? Wat zegt dat nou eigenlijk over jou en over wie je leven hebt ingericht? Of hoe je omgaat met werk of gezin?
Ja.
Hè? Ja, maar voordat we daar dus in verzanden eigenlijk, hè, is onze uitnodiging natuurlijk om eerst gewoon eens te gaan oefenen met nou ja, het maar eens op te laten komen. Ja.
Ja.
En het lijkt eigenlijk wel wat is eigenlijk ook wel wat wij nu allebei ook zelf wel persoonlijk hebben ervaren, maar ook wel bij onze cliënten ervaren. Hè? Het lijkt veel erger dan het is, want als je er eenmaal mee aan de slag gaat, de meeste mensen voelen het, ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar de meeste mensen voelen het echt als een opluchting.
Ja, oh zeker.
Kunnen dan ook echt terugkijken van, jeetje, waarom heb ik dit nou niet eerder gedaan? Waarom heb ik hier nou continu zo moeilijk over gedaan? Dat hoor ik heel vaak. Ja. Jij ook?
Ja, oh, zeker weten. Maar ja, dat is, ja, op het, ja, het is emoties, of ja, emoties proberen te ontwijken, is eigenlijk net zoiets als dat je een horrorfilm kijkt, waarbij het monster, of het spook, of wat het dan ook is, hè, de boeman, niet duidelijk in beeld komt. Je gaat het dan invullen en je brein maakt het altijd erger dan dat.
Dat zijn de engste films.
Ja. Ik weet niet of je. Ik heb ze zelf nooit gezien eigenlijk, maar ken je de twee films Jeepers Creepers 1 en 2?
Nee.
Nou, het gaat erom dat er zit een monster die drukt mensen letterlijk in een auto van de weg af, ontvoert ze en doet hele enge dingen. Nou, in deel 1 was het echt, ja, je zag het niet. Het was echt een duister figuur, rachen, altijd in de schaduw. Super eng. En deel 2 komt hij duidelijk in beeld. En dan denk je van, is dat het nou waar ik zo bang voor ben geweest in deel 1? Het is, zodra je het aangaat, dan is het dus net zoals met een enge film. Dan denk je van, ik vond het spannender dan dat ik dacht dat het was.
Ja, ik vind het een hele mooie vergelijking. Ja. Dus eigenlijk een mooie metafoor voor emoties is, zodra je ze eigenlijk dus niet aangaat, dan wordt het als een enge film. Hè? En vooral dan een enge film waarin de engert niet in beeld komt en dat je eigen imagination en je eigen fantasie ermee aan de slag gaat. Ja, en eigenlijk de kunst is dus om de engert in het licht te gaan zitten en om eens echt eens goed te kijken.
Ja, en dan erachter komen dat het eigenlijk toch maar een heel klein, triest mannetje is.
Ja, precies.
Ja, wat is dit nou?
Wat is dit nou? Ja. Oké, dus praktisch gezien, hè, wat mensen kunnen doen, wat jouw uitnodiging ook vaak is in de praktijk, is om sowieso dus te gaan oefenen met meer stilstaan. Hè? Dus echt even mentaal pauze nemen, hoor ik je zeggen. Hè? Dus dan niet met collega's gaan oefenen, drinken en kletsen en bla bla bla. Maar echt even dat stilte momentje voor jezelf. Al is het maar 1 minuut, is jouw uitnodiging vaak. Hè? Om dat ploffen op de bank ook te voorkomen. En je zegt wat ik mensen ook graag toe uitnodig, is inderdaad of om een puzzel te gaan maken of in ieder geval mentaal aan de slag te gaan. En wanneer ze onrust voelen en willen eten. Of inderdaad met hun handen aan de slag te gaan. Maar eigenlijk, hoor ik jou al zeggen, is jouw grootste uitnodiging natuurlijk om uiteindelijk naar het gevoel toe te gaan. Ja. Daar gebruik je dan ook wel een bodyscan voor, hè, als techniek uit mindfulness. Maar vooral ook volgens mij de uitnodiging van jou uit als coach van kom maar, voel het maar, ga het maar aan, ervaar het maar. Ja, mooi.
Ja. Want dan je leert te voelen wat er is, maar je gaat ook steeds beter dan ervaren van wanneer ben je er op weg naartoe. En niet steeds pas weer te reageren op het piekmoment, maar eigenlijk de route er naartoe al te leren te herkennen en als eerder te kunnen zeggen van oh, wacht eens even, dit heeft aandacht nodig.
Ja.
Even terugkomend bij mezelf, angst voel ik in mijn lijf, dan is het net alsof bij mijn middenrif dat daar een riem zit. Echt een druk op de borstkas. Zo ervaart mijn lijf angst. Daar zit die emotie. Dus op het moment dat ik dat dus al in mijn lijf die druk opbouwt, dat is voor mij al het signaal om te zeggen van, oh, wacht eens even, hier gebeurt iets. Wat is dit? Ja. Ja, dus ook leren stilstaan en leren voelen wat er al is, kan al heel veel inzicht geven in waar je naartoe op weg bent.
Ja, mooi hoe je dat zegt ook, dat je ook uitnodigt om echt dat lijf erbij te betrekken.
Ja.
Niet alleen wat voelen en daarover praten, maar echt ook wat voel je echt? Wat voel je nou lijfelijk gebeuren?
Ja.
En dat als een signaal leren herkennen, ja prachtig.
Ja, op het moment dat je dat soort signalen leert herkent ook, dat is het ook vooral, je krijgt eigenlijk een hele mooie gebruiksaanwijzing van je lijf voor jezelf uitgedeeld. Alleen, je moet hem even goed doorlezen.
Ja, precies. Dus eigenlijk weet je het al, maar je moet het even gaan ontdekken dus. Je leert jezelf alleen maar beter kennen en hoe dat werkt.
Ik weet niet of er nog tijd is voor een ander voorbeeld, maar...
We zitten wel een beetje op de tijd, maar als het een zeer nuttig voorbeeld is, dan willen we die natuurlijk horen.
Ik denk het haast wel, want in diezelfde periode dat ik hard bezig was om naar mijn burn-out toe te werken, waren winegums en tumtums mijn to-go foods. Ik moest winegums eten, ik moest tumtums eten. En na mijn burn-out, toen ik dus in de herstelfase zat, waren er nog steeds momenten dat ik ontzettend veel zin had in of winegums of tumtums.
Ja.
En pas toen ik ging stilstaan bij van oké, maar waarom ervaar ik die trek daarnaar, kwam ik tot de ontdekking dat, ten eerste is dat zoete snoep is voor mij stressvoer. Op het moment dat ik hoog in de stress zit, dan is dat mijn uitlaatklep. Die niet werkt, want de stresshormoon zelf is niet weg.
Nee.
Maar nog steeds ervaar ik met regelmaat het gevoel van, zal ik eens even een zak halen? Zal ik gewoon eens even lekker dom op de bank even tumtums weg eten?
Ja.
Maar in plaats van dat ik toegeef aan die impuls, herken ik dat als, oh wacht eens even. Ik heb alleen maar zin in die twee dingen op het moment dat ik weer hoog in mijn stress kom te zitten.
Ja.
Dus in plaats van dat ik daaraan toegeef, ga ik bij mezelf langs van oké, waar zit de stress? En hoe pak ik die nu echt aan? Dus heb ik bijvoorbeeld te weinig gesport, want er is heel veel werk geweest waardoor ik het een paar keer heb overgeslagen. Oké, ik moet dus in beweging komen. Wat spookt er in mijn hoofd waar een hoge deadline druk achter zit? Oké, dat gaan we nu tackelen, dat gaan we afstrepen, klaar ermee.
Ja.
Dat is ook weer zo'n signaal vanuit mijn lijf die mij iets anders duidelijk probeert te maken. En wat doe je? Geef je toe aan de impuls zoals die op het oog lijkt te zijn? Of ga je een laag dieper kijken naar de echte oplossing zoeken?
Ja, dus eigenlijk zeg jij ook, een eetimpuls kan ook zeker een signaal zijn naar iets wat bijvoorbeeld bij jouw stress, maar dat zou ook kunnen bij bepaalde mensen ook verdriet kunnen zijn of angst. Dus dat kan echt gekoppeld zitten aan dat eetimpuls.
Ja.
Omdat ondertussen je brein al gewend is, dat sust het wel even. Ja,
dat is even de snelle oplossing. Maar dat is geen oplossing.
Nee.
En kun je dan vervolgens dat gebruiken als opstapje naar de daadwerkelijke oplossing? Ook daarom voelen wat er is. Daar ontkom je niet van.
Nee. Nee, precies. Nee, dat is helder. En het lastige ook wel van dit stukje, denk ik, hè, wat jij... wat je nog gaf, is denk ik dat mensen die vinden dit ook zo lastig om die oplossingsflex, waar we het al eerder over hadden, hè? Van maar dan ga ik dit voelen en ervaren zoals jullie dat zeggen, maar dan moet ik het toch ook oplossen. En eigenlijk is onze uitnodiging om dat even te laten, hè? Zo van als het goed is, komt er misschien wel een oplossing of moeten we een ander proces in, hè? Maar laat dat maar even, ga nou eerst maar eens gewoon feitelijk voelen en ervaren wat er is, zonder het gelijk te willen oplossen.
Verduren is wat dat betreft een soort van emotionele schoonmaak.
Ja, ja.
Is alles eruit wat er lag, in alle hoekjes en gaatjes. En als alles is opgeruimd...
Ja, gaan we sorteren. Ja.
Inderdaad, heel mooi. Sorteren en vervolgens kijken van oké, maar hoe kan ik voorkomen dat het weer zo'n boom?
Ja, nou mooi. Nou, super, super interessant. Ik denk dat onze luisteraars hier heel veel aan hebben gehad. En
goed.
Ja, Wij sluiten af met dat de bodyscan er nog even bijgeleverd wordt. En eigenlijk denk ik een take-home message. Probeer dus elke dag, al is het maar 1 minuut. En het liefst 3 keer per dag 1 minuut. Stil te gaan staan, hè, is heel erg jouw uitnodiging.
Ja.
En ik denk dat wij allebei eigenlijk al wel hebben aangegeven. Het helpt als je uiteindelijk alles laat opkomen zonder het gelijk te willen oplossen. Nou ja, wat we net eigenlijk een beetje als eindconclusie hadden. Hè, gaat het allemaal maar eens even op laten komen uit alle hoeken en gaten. Gaan we kijken of we het kunnen sorteren. En van daaruit, hè, kun je misschien ook weer aan de slag.
Ja.
Maar dan vanuit rust en niet vanuit paniek of stress.
Nee.
Ja, helemaal goed. Nou, ik denk leuk. Dus we sluiten de podcast bij deze af. En nou ja, ik zou zeggen tot de volgende podcast. En voordat jullie ophouden met luisteren, zou ik natuurlijk wel willen vragen of jullie ook even een beoordeling willen invullen. Zo meer beoordelingen die je eigenlijk invult na het luisteren van onze podcast, hoe beter wij die vindbaar zijn voor andere mensen. Dus vond je dit een nuttige podcast? Delen, maar beoordelen dus ook vooral. Tot de volgende keer!